Goedemorgen allemaal. Zo een zondag, zo tussen kerst en oud en nieuw in. Ik had gegokt dat er misschien veel minder mensen zouden zijn, maar ik denk dat toch een hele hoop mensen de tijd en de ruimte hadden om te komen, waarvoor super gaaf daarvoor. We gaan met elkaar duiken in Johannes 6, dus dat mag u er vast bij pakken op uw telefoon, bijbel, waar dan ook. En een paar maanden geleden was ik er zo mee bezig met Johannes 6 aan het lezen. Ik was de hele Johannesbrief aan het doorspitten en ik ben eigenlijk gestopt bij Johannes 6. Omdat er zoveel dingen in zaten die me raakten, waar ik mee bezig aan de slag ging. Waardoor ik andere stukken uit de Bijbel ben gaan bestuderen. En ik wil jullie eigenlijk een soort van delen in de ontdekkingsreis die ik gedaan heb door dat hoofdstuk. Waarbij we voornamelijk stil zullen staan bij de versen van Jezus waarin hij zegt dat hij het brood des levens is. Maar Johannes 6 begint met de wonderbare spijziging. En dat is een moment in de geschiedenis waarin Jezus, waar we zo meteen ook zullen zien, dat echt in een bepaalde lijn rondom het thema van het brood zat. En Jezus die gaf daar te eten aan 5000 mensen, 5000 mannen, dus waarschijnlijk waren er minstens 10, 15.000 mensen die uiteindelijk allemaal te eten hebben gegeven. En een van de dingen waar we zo meteen ook alweer even nog kort bij stil zullen staan, is dat Jezus, dan zie je in Johannes 6, vers 6, maar dit zei hij om hen op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Hij vraagt aan de discipelen van, hoe kunnen we nou al deze mensen te eten geven? En de discipelen zeggen min of meer, dat is onmogelijk om te doen, maar Jezus had natuurlijk een ander plan. Maar laten we daar zo meteen nog even bij stilstaan. Nadat hij al die discipelen, al zijn volgelingen die meer dan 10.000 mensen te eten heeft gegeven, dan stuurt hij zijn discipelen vast vooruit naar Capernaum, over de zee van Capernaum. En dan gaat hij zelf een periode bidden met God. Neemt hij de tijd om op te laden, om bij God te zijn. Alleen op dat moment mist hij uiteindelijk een vervoersmiddel om naar de overkant van de zee te gaan, naar Capernaum. En ook dat is dan weer opnieuw een teken wat Jezus doet, want hij gaat dan niet de Uber bellen of hij gaat niet met de taxi of met een ander bootje, maar hij zegt van ja, ik moet daar zijn. Dus hij loopt gewoon door vanaf het zand het water op, zo rechtstreeks naar de discipelen. Dat zijn weer, ik vind dat zelf van een soort van die knipoogjes van God, waarin hij als het ware tart met de natuurwetten en zegt ja, maar natuurlijk sta ik boven de natuurwetten. En zelfs, nou ja, als je naar Capernaum moet en het ligt aan de andere kant van de zee, ja, dan loop je gewoon door. Een beetje knipoogjes van God met de natuurwetten. En dan gaan we met elkaar lezen uit Johannes 6 en dan met name vanaf vers 25 tot en met 40. En toen ze hem gevonden hadden aan de overkant van de zee, zeiden ze tegen hem, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? En Jezus antwoordde en zei, voorwaar ik zeg u. Dus u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tegen hem, wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Een klein zijspoortje terwijl we aan het lezen zijn, maar wat mij opvalt hier is dat Jezus nooit de vraag beantwoordt. De mensen vragen, hoe bent u hier gekomen? En hij geeft een totaal ander antwoord. Zie je dat? Dan stellen ze weer een andere vraag. Van wat moeten wij doen opdat wij de werken van God mogen verrichten? En dan geeft hij geen antwoord op de vraag. Luistert Jezus dan niet als wij bidden of als wij dingen aan hem vragen? Ik denk juist dat God nog beter luistert. En dat hij antwoord geeft op de vraag die we eigenlijk hadden moeten stellen. Dus soms geeft God op een andere manier antwoord, ook als wij zelf bidden. Maar God geeft altijd antwoord op de echte behoeften die we nodig hebben. En niet per se de vraag die we stellen. En dat is voor mij ook weer meteen een stuk ontspanning. Dat ik dus gewoon allerlei vragen mag stellen aan God. Want God geeft toch wel het antwoord wat ik eigenlijk nodig had. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? We gaan gauw verder. Ze zeiden dan tegen hem, welk teken doet u dan, opdat wij het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is. Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus zei dan tegen hen, voorwaar ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tegen hem, Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Toen ik dit aan het lezen was, een paar maanden geleden, toen ben ik gaan spitten in de Oude Testament, opnieuw naar het stukje uit Numeri en uit Exodus, waarin er over een manna geschreven wordt. En wat we de komende klein half uur gaan doen, 20 minuten, we gaan met elkaar, ik neem jullie mee op die reis. Ik ben gaan spitten en ik kwam eigenlijk, terwijl ik steeds dieper ging duiken in de tekst, kwam ik op het ware op nieuwe niveaus of ontdekkingsplekken. En die wil ik met jullie meenemen. Daar wil ik jullie in meenemen. Want wat is dat manna waar Jezus het hier over heeft? Laten we eens gaan lezen uit Exodus 16. U mag dat met een paar kliks opzoeken of terugbladeren naar Exodus 16. En heel de gemeenschap van de Israëlieten morde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. De Israëlieten zeiden tegen hen, och, waren wij maar door de hand van de Heere gestorven in het land Egypte, toen we bij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadiging toe. Want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn om heel deze gemeente van honger te laten sterven. En toen zei de Heere tegen Mozes, zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Het volk moet erop uitgaan en de per dag benodigde hoeveelheid verzamelen, zodat ik het op de proef kan stellen of het naar mijn wet handelt of niet. En op de zesde dag moet het zo zijn dat zij bereiden wat zij binnenbrengen. En dat zal het dubbele zijn van wat zij dagelijks verzamelen. En toen zeiden Mozes en Aaron tegen al de Israëlieten, vanavond nog zult u weten dat de Heer u uit het land Egypte geleid heeft. Dan sla ik een paar versen over naar vers 11. En de Heere sprak tot Mozes, ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Spreek tot hen en zeg, tegen het vallen van de avond zult u vlees eten en in de morgen zult u met brood verzadigd worden. Dan zult u erkennen dat ik de Heere uw God ben. En tegen de avond gebeurde het dat er kwartels kwamen aanvliegen die het kamp overdekten. En in de ochtend was er een laag dauw rondom het kamp. En toen de laag dauw opgetrokken was, zie, over de woestijn lag iets fijns, iets vlokkigs. Fijn als de rijp op de aarde. En toen de Israëlieten dat zagen, zeiden ze tegen elkaar, wat is dat? Want zij wisten niet wat het was. En Mozes zei tegen hen, dit is het brood dat de Heere u te eten geeft. En zo deden de Israëlieten. Zij verzamelden de een veel, de ander weinig. Zij maten het met de gomer. Wie veel had verzameld, had niets over. En hem die weinig had verzameld, ontbrak niets. Ieder had zoveel verzameld als hij eten kon. Ik lees dit meteen even verder. Vers 28 tot slot en 31. Toen zei de Heere tegen Mozes, hoe lang weigert u nog mijn geboden en mijn wetten in acht te nemen? Want wat is in de tussentijd gebeurd? Er zijn een paar mensen die hebben te veel gehaald. Je moet je voorstellen dat je anderhalve maand, ongeveer twee maanden in de woestijn zat, heel weinig te eten hebt gegeven. En 's ochtends als je je tentdoek open doet, dan ligt heel het veld ligt vol, heel de woestijn ligt vol met eten. Meer dan genoeg eten. Wat ga je doen? Hamsteren, ja. Dus dat hebben andere mensen ook gedaan. Dan zegt God tegen Mozes, hoe lang weigert u nog mijn geboden en mijn wet in acht te nemen? En dat is een moment waarop het volk, daar komen we zo nog meteen nog wel op terug, maar dan was het volk eigenlijk niet vertrouwden op God. En dat vind ik weer heel menselijk, maar daarover straks nog meer. Het huis van Israël gaf het de naam manna. Het was wit als korianderzaad en de smaak ervan was als van een honingkoek. Verder zei Mozes, dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Vul een gomer ervan om het te bewaren. Al hun generaties door, zodat zij het brood zien dat ik in deze woestijn te eten heb gegeven. Toen ik u uit het land Egypte leidde. Nou, een hoop versie die we hebben gelezen, maar het is toch wel mooi om zo met elkaar de Bijbel open te doen. Terug naar Johannes 6, daarin vragen de Joden die vragen aan Jezus om een teken, zodat ze het werk mogen zien. En Jezus refereert terug naar het manna, en dat is ook meteen het eerste niveau van het graven. Jezus refereert terug naar het manna en hij zegt net zoals dat het manna het bewijs is dat niet Mozes het volk uit Egypte heeft geleid. Zo zijn ook de tekenen het bewijs dat ik niet zomaar een persoon ben, maar dat ik de zoon van God ben. Dat zegt hij in Johannes 6, vers 27. En dan het tweede deel. Dat de zoon des mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld. Dus Jezus zegt hier eigenlijk mee, net zoals dat het manna het bewijs was dat Mozes niet het volk van Israël uit de Egypte heeft geleid, maar dat God dat gedaan heeft. Zo zijn ook alle tekenen die ik doe het bewijs dat ik niet zomaar een persoon ben, maar dat ik door God gezonden ben. Dat op zich is al gaaf. Tweede wat hij zegt is, het volk van God moest in de woestijn elke dag erop uit om eten te halen, zodat ze genoeg te eten hadden voor vandaag en de volgende dag opnieuw, behalve of op de Sabbat. En zij moesten als het ware elke dag naar buiten toe, voor hun fysieke maag. Maar Jezus die maakt daar iets geestelijks van. En hij zegt eigenlijk, als je van mij, en daarmee kun je terugzien naar Egypte, naar de woestijntijd van Mozes. Toen moest het volk ook elke dag offeren. En elke dag moesten ze bepaalde offers doen. En Jezus zegt eigenlijk, ik ben het manna. En als je mij eet, zul je nooit meer honger hebben en nooit meer dorst hebben. En daarmee refereert hij al meteen naar het kruis waar we net ook tijdens het avondmaal al bij stilgestaan hebben. Dat hij eenmalig het offer gegeven heeft. En we hoeven er dus niet dagelijks meer op uit voor ons behoud. Maar we mogen één keer geloven in Jezus Christus en daarmee zijn we behouden. Daardoor zijn we behouden. En in alles wat ik ga zeggen wil ik hier nog even kort bij stilstaan. Want de duivel die klaagt ons dagelijks aan. En de wereld om ons heen die presenteert ook in de reclamefolders en in allerlei andere media presenteren ze iets heel anders. Namelijk dat je elke dag moet presteren. En de duivel klaagt je aan, waarschijnlijk aan, dat je uit jezelf niet goed genoeg bent. Dat je weer tekortschiet. Dat je te weinig in de Bijbel leest. Of dat je te weinig met God bidt. Of dat God vast wel teleurgesteld in je is. En met alles wat ik hierna ga zeggen is dit superbelangrijk om de rest heel goed te begrijpen. Het begint met het kruis. Het begint ermee dat Jezus voor onze zonde is gestorven. En dat wij, als wij in hem geloven, dat we op een geestelijke manier nooit meer honger en dorst zullen hebben. Maar als ik zo verder zat te spitten, viel me iets heel anders op. Want ik ben meerdere versen gaan bestuderen rondom het manna en het brood. En toen viel me een bepaalde lijn op compleet door heel de Bijbel heen. En dat begon dus met het manna. God had elke kleur kunnen kiezen van het manna. God heeft een soort van palet van kleuren. Wij mensen kunnen miljoenen kleuren herkennen. Maar God koos één specifieke kleur uit om het manna te geven. En dat was wit. En daarmee was het al op dat moment al een voorafschaduwing, een beeld van de toekomstige Jezus. Dat er niet alleen maar een fysieke betekenis aan het manna zat, maar ook een geestelijke betekenis aan het manna zat. Jezus had in elke stad of dorp geboren kunnen worden. Maar God koos er in al zijn wijsheid voor om Bethlehem te kiezen. Daar hebben we de afgelopen dagen met kerst uitgebreid bij stilgestaan. En wat betekent Bethlehem? Wie weet dat? Dus het huis van brood. Zo opnieuw begint er een lijn te ontstaan. Dat God koos bewust ervoor om het manna de kleur wit te geven. Omdat er voorafschaduwing is van wat Jezus gedaan heeft. Met het broodhuis en die term te kiezen, denk ik dat God op die manier ook echt wil laten zien dat hij een plan had met de wereld, door de wereld heen. De wonderbare spijzigingen, hij had elk eten kunnen kiezen. Maar waarom koos hij per se brood voor de eerste wonderbare spijzigingen en brood en vissen voor de tweede? En dan ineens begint ook andere dingen op te vallen. Net zoals dat het manna eigenlijk een teken was dat je geen zorgen mocht maken of je morgen wel of niet te eten kreeg. Maar dat het een soort jezelf dwingen was om genoeg te nemen met wat God vandaag geeft. Zo zegt Jezus ook, maak u geen zorgen voor de dag van morgen, want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En ik weet niet hoe het met u begaat, maar er zijn momenten waarin eten echt wel een beetje een ding is voor mij. Best wel lastig een ding. Een van de dingen die ik voor mijn werk doe is trainingen geven. En wat we dan proberen te doen is de deelnemers die naar de training komen, hè, onze klanten, die gaan we verwennen. Dan is er op die dag is er meer dan genoeg eten. Dan gaan we naar zo'n trainingslocatie en dan heb je een buffet met eten. Ik weet niet of u dan wel eens op zo'n plek bent geweest. Maar zodra je dan die zaal binnenkomt, dan is er eten in overvloed. En het eten dat er ligt is ook over het algemeen luxe dan dat ik normaal gesproken thuis heb liggen. Er is zalm en er is ontzettend veel lekkere vis en allerlei soorten kaas. En wat ik dan niet kan doen is mezelf bedwingen. Peter, je hebt genoeg aan 3 bolletjes. Dan moet er per se zalm bij en dan moet er een kroket bij, want het water loopt gewoon in je mond als je binnenkomt. En met dat je dan naar je tafeltje loopt met de andere deelnemers, dan kom je langs de desserttafel. En daar staat een toetje. Alleen al als je dit ziet, loopt bij mij het water in de mond. Dat is een of andere karamel, yoghurt, bananen, chocolades toetje. Ik vind dat zelf niet normaal lekker. En zodra je dan dus gegeten hebt, dan zit je maag al behoorlijk vol. Maar je hebt nog dat beeld, ik heb dat beeld dan nog in mijn hoofd van dat toetje. Dus wat doe ik met al een overvolle maag? Ga ik dat toetje eten en daar ga ik nog even van genieten. Vervolgens kom ik 's avonds thuis. Heeft mijn vrouw uitgebreid gekookt. Hoeveel trek heb ik op dat moment? Niet zoveel. Mijn vrouw teleurgesteld. En daarmee kom ik eigenlijk alsof op een derde laag waar ik aan het spitten, toen ik aan het spitten was. De eerste laag was dat Jezus, zijn tekenen, was het net zoals het manna het bewijs was dat God het volk uit Egypte heeft geleid. Zo zijn de tekenen van Jezus en de wonderbare spijziging en de andere wonderen die hij doet, het teken dat hij door God verzegeld is. Het tweede was het kruis, dat het puur genade is dat we niet meer dagelijks hoeven te offeren, maar dat we één keer in God hoeven te geloven en dan in de hemel mogen zijn. En het derde, wat me eigenlijk opviel, is dat het manna ook echt een test was in hoeverre het volk van God op God vertrouwde. Als je honger hebt en je krijgt de opdracht van God om maar mee te nemen voor één dag, terwijl je de afgelopen dagen heel weinig te eten hebben gegeven, dan is er uiteindelijk maar één woord wat doorspekt is met dat woord van manna. Dat is namelijk het woord van vertrouwen. In hoeverre vertrouw je God, ook al weet je niet wat er morgen gaat gebeuren. In hoeverre vertrouw je God om zijn wetten te doen, om te doen wat hij aanraadt om te doen in de Bijbel, om anderen te vergeven, om lief te zijn, ook voor je vijanden, ook voor die buurman die zo ontzettend irritant doet en misschien zijn muziek veel te hard heeft staan of geluid maakt 's nachts. En om voor hem te zingen, te zegenen en voor hem te bidden. En dan, op dat moment is het gewoon een kwestie van vertrouwen. In hoeverre vertrouwen wij God? En wat het mij deed toen ik dit aan het lezen was, is dat God opnieuw een plan had door heel de Bijbel heen. Een plan had met Jezus en een plan daarom ook met mijn leven. Hij had elke kleur kunnen kiezen van het manna, maar hij koos voor wit omdat het een voorafschaduwing was van wat Jezus ging doen. Jezus had in elk dorp geboren kunnen worden, maar God koos ervoor voor Bethlehem, het broodhuis. Jezus had ontzettend veel wonderen kunnen doen, maar een van de wonderen die hij deed is het vermenigvuldigen van het brood. En mijn vertrouwen in God ging daardoor groeien. En ook als de omstandigheden dus misschien even niet zo rooskleurig zijn, als het even tegenzit in het leven, dan nog vraagt God aan mij of ik hem wil vertrouwen. Dus dat is het derde. Het derde niveau, want tijdens het toen ik aan het spitten was in de Bijbel, is een oproep. Vertrouw je mij voldoende dat je, ook al weet je niet wat de toekomst gaat brengen, gewoon mij te volgen in alles. Toen ben ik verder gaan lezen uit nummer 11, mag u nog erbij zoeken of meelezen vanaf de beamer. En nummer 11 wordt ook over het manna en ook over kwakkels gesproken. Dat gaan we nog met elkaar lezen. Vanaf vers 4, de Israëlieten jammeren. Het samenraapsel van vreemdelingen dat in hun midden verkeerde werd met gulzigheid bevangen. Daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden, wie zal ons vlees te eten geven? Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten. Aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Maar nu droogt onze ziel uit. Er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen. Slaan we meerdere versen over. Mag u thuis rustig nalezen, gaan we verder vanaf vers 18. En tegen het volk moet u zeggen, heilig u tegen de morgen. En u zult vlees eten. U hebt immers ten aanhoren van de Heere gejammerd. Wie zal ons vlees te eten geven? We hadden het zo goed in Egypte. Daarom zal de Heere u vlees geven en u zult eten. U zult niet één dag eten, geen twee dagen eten, geen vijf, geen tien en geen 20 dagen, maar tot een volle maand, totdat het u de neus uitkomt en u ervan walgt. Want u hebt de Heere die in uw midden is verworpen en u hebt voor zijn aangezicht gejammerd. Waarom zijn we eigenlijk uit Egypte vertrokken? En Mozes zei dit volk in het midden waarvan ik verkeer bestaat uit 600.000 man te voet. En u zegt, ik zal hun vlees eten, vlees geven en zij zullen er een volle maand van eten. Kunnen dan voor hen zoveel stuks kleinvee en runderen geslacht worden dat het voor hen genoeg zal zijn? Kunnen soms al de vissen in de zee voor hen verzameld worden dat het voor hen genoeg zal zijn? Maar de Heere zei tegen Mozes, is de hand van de Heere te kort? Nu zult u zien of mijn woord werkelijkheid voor u zal worden of niet. Zie je de dubbele, dat het weer terugkomt op het moment dat de discipelen voor een nog kleinere schade zaten dan al deze mensen. En zich ook afvroegen, hoe krijgen we al deze mensen te eten? Het was opnieuw een test in hoeverre we God vertrouwen. En dan komt het. God zendt de Israëlieten in de menigte kwakkels. Vanaf vers 31. Toen stak er van de kant van de Heeren een wind op en voerde kwakkels aan vanaf de zee. En verspreidde ze boven het kamp. Ongeveer een dagreis naar de ene en een dagreis naar de andere kant rondom het kamp. Ongeveer 2 el hoog boven het aardoppervlak. En het volk stond op die hele dag en die hele nacht en heel de volgende dag en men verzamelde de kwakkels. Wie het minst had, had 10 homer verzameld en men spreidde ze wijd voor zich uit rondom het kamp. Het vlees zat nog tussen hun tanden voordat het gekauwd was toen de toorn van de Heere tegen het volk ontbrandde en de Heere bracht het volk een zeer grote slag toe. Waarom? Hij had toch net kwakkels gegeven? Waarom komt er een zeer grote slag? Waarschijnlijk heeft God meerdere mensen echt gestraft of ter dood gebracht, dat weet ik niet, dat staat er niet precies. Waarom? Hoe kan iets wat uit de hand van God komt, als we daarvan nuttigen, hoe kan het dan tegen ons gekeerd worden? Daar ben ik over gaan nadenken en ik wat commentaren en wat bijbelcommentaren erop na gaan slaan. En kwakkels, doet hij het nog? Kwakkels zijn relatief kleine vogeltjes. Ongeveer niet heel veel groter, denk ik, dan zoiets. En de kwakkels waren een delicatesse in Egypte. Ze vlogen ongeveer 1 keer per jaar, hadden ze een soort trek waarop ze op lage hoogte voorbij vlogen. En het was de kunst om juist op die dag zoveel mogelijk kwakkels te vangen en ze te kunnen eten. Dus het feit dat kwakkels overvlogen was op zich geen wonder, maar het feit dat er zoveel waren en dat er een dagreis alle kanten op tot 2 el hoog, dat er waarschijnlijk tot halverwege je heup, net onder je heup, dat er zoveel kwakkels waren, dat was al een wonder. Maar waarom, als we dat dan, watgene wat God geeft, dat we dat gaan nuttigen, waarom zou dat dan tegen ons gekeerd worden? En ik denk hier opnieuw dat God bewust voor vlees gekozen heeft en niet zozeer voor brood. Want ook in het Nieuwe Testament en ook wat Paulus zegt, staat het vlees, staat symbool voor de wereld en onze oude ik. En wat hier eigenlijk gebeurde is dat het hemelse brood wat het volk van God dagelijks gaf, dat vonden ze op een gegeven moment niet goed genoeg. Daar waren ze ontevreden over, dat vonden ze te mager, te weinig. En God, eigenlijk die dag gaf God ze een keus van wat vind je nou belangrijker? Waar gaat nou eigenlijk je verlangen naar uit? Gaat je verlangen uit naar het manna wat Jezus is en wandelen met mij? Of gaat je verlangen uit nog steeds naar de wereld en je oude ik? En ben je ontevreden over datgene wat ik je dagelijks geef? En natuurlijk moeten we kiezen voor Jezus en voor het manna. Maar ik merk zelf dat ik dat nog steeds wel ontzettend lastig vind. Want de wereld om ons heen is wel ontzettend makkelijk. Wij hebben sinds kort een nieuwe thermostaat eventjes over hoe de wereld en hoe de digitale techniek tegenwoordig ons leven makkelijk maakt. En dat betekent dat als je op vakantie bent geweest, normaal gesproken kom je dan in een ijskoud huis aan en dan moet je alsnog de thermostaat hoger doen. Hè? En dan duurt het een paar uur voordat je warm bent. Onze thermostaat die kun je vanaf de auto bedienen. Dan kun je gewoon naar je telefoon gaan en dan naar je Nest en dan toets je in wel hoe warm het moet zijn, hoe laat. En dan als je thuis komt, kom je in een behagelijk warm huis uit. En zo zit ons leven doorspekt met dingen uit de wereld die ons leven makkelijk maken. Van verzekeringen tot spaargeld. En wat ik zelf ook merk is, dan is het ineens toch een heel stuk moeilijker om God te vertrouwen. Want de wereld lijkt zo zeker. Eten, pensioen, gezondheid, het lijkt allemaal zo maakbaar. En dan ineens viel me op dat ook Salomo, toen hij begon met zijn koningschap, toen was hij in vol vertrouwen op God. Maar eigenlijk is de voorspoed die God gaf, die keerde tegen hem. Want hij ging ineens veel meer vertrouwen op zijn rijkdom en op zijn eigen wijsheid dan op Gods wijsheid. En ik denk dat daar die kwakkels ook symbool voor staan. God geeft zegen, God geeft voorspoed, God geeft ons een wereld waarin we hier in het Westen extreme rijkdom hebben. Maar hij vraagt constant, wat is voor jou belangrijker? Waar gaat meer verlangen naar uit? Heb jij een groter verlangen voor mij of een groter verlangen voor de wereld? En eten, luxe eten tijdens een training mag van mij. Tenminste, het is niet heel gezond, maar zo eenmalig mag het van mij. En ik denk ook niet dat God dat per se straft, maar hij wil wel dat ik op dat moment hem dank voor de voorspoed waarin we leven en de hoeveelheid eten die we kunnen hebben. En op die manier denk ik ook dat hij zegt, ik ben het brood des levens. Ik ben het levensbrood. Ik ben van het leven het allerbelangrijkste. En dat gaat namelijk om één ding waarom hij dat zegt. Laten we het nog een keer lezen. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. En wat hij daarmee eigenlijk zegt is, jij zult een eeuwig gevuld hart hebben, vol van verlangen. Het grootste verlangen waar je naar uitgaat, dat is Jezus. En hij roept ons op om daar vanuit te leven. Om op die manier God elke dag te vertrouwen. En dat niet dat het nieuw was voor mij, maar wel dat het weer op een hele verfrissende manier binnenkwam toen ik dit zo aan het bestuderen was. En dat is ook mijn oproep. We zitten op de grens tussen 2019 en 2020. En ik heb de afgelopen weken zitten nadenken van wat wil ik nou in 2020? Hoe moet geestelijk gezien, wat is mijn plan voor 2020? Daar ben ik in gebed gegaan, heb ik over nagedacht. En mijn plan, mijn hoop voor 2020 is dat ik meer gezond voedsel zal hebben. En dan op een geestelijke manier. Dat ik mezelf elke dag nog vaker echt met God verzadig. Met zijn waarheid. En daarom hoop ik dat ik zelf in 2020 mag groeien in mijn vertrouwen op God. Door me te blijven richten op het eeuwige voedsel. En niet te werken aan het voedsel dat vergaat. Om dagelijks manna te eten en om Gods wil te doen. En dit is mijn plan. Dat is niet iets wat u moet overnemen of wat u zegt van hé, dat ga ik ook doen. Dat is niet waarom ik dit wil zeggen, maar meer als een soort getuigenis. Want een van de dingen waar ik heel sterk in geloof in Bab Noord is dat we niet alleen op deze wereld zijn om op deze manier met God te wandelen. We zijn er ook voor elkaar. De kringen, zo meteen een bakje koffie. Vraag aan elkaar van, hey, hoe was het nou de afgelopen week het wandelen met God? Hoe is het je gelukt om je door God te laten voeden, om je te laten vullen met zijn waarheid, met zijn wijsheid, met zijn genade? En misschien dat je zelf al een voorbeeld bent waarin je echt in alles op God vertrouwt. Dan wil ik je oproepen om misschien als een soort van geest, vader of geestelijke moeder voor iemand te zijn. En dat je de komende tijd wil investeren in andere mensen uit Bab Noord, jong of oud, die echt nog worstelen met op deze manier op God vertrouwen en op deze manier met God te wandelen. En ik wil je ook echt oproepen om je komend jaar, 2020 is voor ons zo'n nieuwjaarsovergang, is voor ons een soort moment om met een schone lei te beginnen. Dat helpt ons, omdat het dan een nieuw jaar is en een verse start is. Maar elke dag zou een verse start mogen zijn, of elk moment van de dag zou een verse start mogen zijn. Maar gek genoeg hebben wij mensen wat met het nieuwe jaar, dat een soort nieuwe start is met nieuwe voornemens. En hoe ga jij Want je hoeft niet meer manna te eten om in de hemel te komen. Maar ik merk wel keer op keer dat we dagelijks ons moeten laten voeden door de waarheid. Dagelijks moeten laten voeden door zijn woord. Dagelijks met hem moeten praten. Waarom? Omdat de wereld zo hard aan ons trekt. Die kwakkels, dat luxe leven wat de wereld ons voorschotelt. Dat trekt zo ontzettend hard aan ons. En daarmee is het zo makkelijk om minder op God te vertrouwen. En meer te vertrouwen op alles wat deze wereld geeft. En we hebben daarom wel dagelijks voedsel nodig. En dan niet om in de hemel te komen. Maar wel om dagelijks ons te laten kneden, te vormen. Om steeds meer op hem te lijken. En zoek elkaar op. Zometeen bij de koffie. Word misschien buddies om wekelijks met andere mensen te bidden. Misschien dat je iemand op je hart hebt om te vragen. Zou jij mijn geestelijke vader of moeder willen zijn? Of zullen we gewoon samen optrekken komend jaar? Of dat je op iemand afstapt waarmee je weet dat hij worstelt. Om op God te vertrouwen in alles. En zegt, zal ik jou helpen om dagelijks met God te wandelen? Mag ik jou daarbij helpen de komende maanden? Want op deze manier denk ik dat we ook kerk mogen zijn. Omdat we elkaar mogen helpen, elkaar tot steun mogen zijn. Om de ander te zegenen. Amen.